Psalm 133, vers 2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen, zijn baard en klederzoom doortrekt. Ze is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, die Sion's top met vruchtbaar vocht besproeit, en op zijn bergen medevloeit. Psalm 133, vers 2. Met elkaar lezen uit Johannes 14, vanaf vers 16 tot het einde. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij uw lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij, en ik in u. Die mijn geboden heeft, en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijn niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb, en alzo doelgelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op. Laat ons van hier gaan. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heere, allerhoogst en eeuwig goed, dierbare Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u ootmoedig dat u ons hier bij elkaar gebracht hebt rondom uw woord en rondom de belijdenis. Wij danken u ootmoedig dat u ons uit dit moeilijk leven een ogenblikje apart genomen hebt om ons te laven aan de levensbronnen van uw woord. Wij danken u dat u ons boze hart hebt geneigd om vanavond niet door te brengen in sport en spel, in zonaanbidding. Maar om samen hier vergaderd te mogen zijn, kon het zijn met een hart wat verlangt om iets te mogen zien vanavond van die zon der gerechtigheid. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar Heere, terwijl wij hier zo samengekomen zijn, wacht het alles op u. Want in ons is geen kracht en in ons is geen wijsheid. In ons zijn geen woorden. In ons is niets. Nee, u hebt er niets te veel mee gezegd toen u gezegd hebt, zonder mij kunt gij niets doen. Wij kunnen zonder u hier niet zijn. Hier vanavond niet zitten en hier vanavond niet staan. Zonder u kunnen wij niet spreken en niet luisteren. En daarom gaan we ook vanavond weer roepen, o kom, Scheppergeest. O kom, gij noordenwind en kom, gij zuidenwind. Doorwaai onze hof, de hof van ons hart. Voor het eerst in ons leven, tot doding en afrukking van al onze eigen gerechtigheden. Maar ook na ontvangen genade als onszelf weer zo vaak kleden in goede voornemens. Ons zo vaak kleden in zaken die we in het verleden hebben meegemaakt en die dan een kleed van vroomheid en een kleed van bevinding vormen. Waarmee we toch wel menen om voor u te kunnen bestaan en alles zo Christusloos en alles zo zonder uw dierbare Zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u dan ook vanavond met uw noordenwind komen in het hart van uw kinderen? Opdat ze ook vanavond zouden mogen uitroepen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus, alles wat ik mag hebben meegemaakt, buiten hem is er een eeuwig zielsverderf. Hou ons dan toch bij die waarheid, Heere. Voor het eerst en ook steeds weer opnieuw, zonder bloedstorting, geschiet er geen vergeving. En daarom, Heere, willen we vanavond proberen om iets te mogen schilderen van wie u bent, o dierbare Heilige Geest. Om vanavond uw eer en uw werk en uw noodzaak en uw persoon hoog op te tillen. En dan is het vanavond wel heel bijzonder, Heere. Als wij dan spreken over u, o Scheppergeest, dan hebben wij de bediening van u nodig. En als we willen proberen om woorden te geven aan wie u bent, dan hebben we uw woorden nodig. En daarom wil vanavond dwars door ons heen getuigen van wie u zelf bent. Mag het vanavond zijn, alles doorblazen en alles doorademt van uw geest. Heer, neem alles weg wat hinderen kan. Geef dat we geen last hoeven te hebben van de warmte. Mogen we staan in de vrijheid der kinderen Gods, door u aangegord en bekrachtigd. Ontferm u zo over ons, Heere, vanavond, zoals u het beloofd hebt. Ik ben met u, lieden, al de dagen uws levens, tot aan de voleinding der wereld. Amen. We hebben vorige week met elkaar een begin gemaakt met de behandeling van artikel 3 van hoofdstuk 3 en 4 uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3 en 4, waar gehandeld wordt over des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. We hebben stilgestaan bij dat laatste stukje van artikel 3. Het laatste stukje van artikel 3 waar we het volgende horen, dat wij niet willen en niet kunnen tot God wederkeren, nog onze verdorven natuur verbeteren, nog onszelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden heiligen geestes. We hebben geprobeerd om de vorige keer iets te mogen schetsen van wie de Heilige Geest is, het werk van de Heilige Geest. We hebben toen een onderscheid gemaakt tussen de werking van de Heilige Geest tot het geloof. We hebben de vraag gesteld, hebt gij de Heilige Geest ontvangen tot het geloof? Kent u de werking van de Heilige Geest in uw leven, waardoor u tot het geloof in Christus Jezus bent gebracht? En we willen vanavond proberen om stil te staan bij die tweede vraag die vorige week is blijven liggen. Of wij ook die Heilige Geest ontvangen hebben door het geloof. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij geloofd hebt? Oftewel, kent u niet alleen de inwerking van de Heilige Geest? Kent u niet alleen die noordenwind en die zuidenwind, zoals we dat vorige keer uitvoerig hebben voorgesteld? Maar kent u ook de inwoning van de Heilige Geest? Kent u de persoon van de Heilige Geest? Gaat u maar even mee in Johannes 14, vers 17, als u het er nog bij hebt. Als de Heer Jezus spreekt van die geest die hij zenden zal, dan zegt hij, het is de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en zij kent hem niet. Weet u het nog dat ik gezegd heb dat Christus een menselijke natuur heeft, waardoor wij Christus kunnen kennen als mens? Dat er van God gesproken wordt in de Heilige Schrift op een antropomorf manier, op een menselijke manier. God heeft handen en voeten en ogen, rommelende ingewanden van barmhartigheid enzovoorts. Maar dat er van de Heilige Geest niet op een menselijke wijze gesproken wordt. En daarom zegt de Heer Jezus, de wereld ziet hem niet. En de wereld kent hem niet. Wat moet de wereld met de Heilige Geest? Maar wie kent hem dan wel? Luister maar, gij kent hem, zegt hij tegen zijn discipelen. Want hij blijft bij u lieden en hij zal in u zijn. Dus die Heilige Geest is niet alleen te kennen als werkmeester van het geloof, maar hij zal ook in u zijn. Dat is de belofte van het genadeverbond. Dat die Geest komen zal en intrek zal nemen in het hart van Gods kinderen en hij zal daar wonen. En dan vers 23, moet u nog even meekijken. Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben en dan komt er zoiets teers. Als we daarover zouden moeten spreken vanavond, dan komen we nog in het geheel niet toe aan de beantwoording van de vraag van vorige week. Moet eens lezen. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Dus de Heer Jezus zegt, Als die Heilige Geest straks komt, dan komt hij bij u wonen. Maar als u nou de Vader lief hebt en mij lief hebt, dan zullen ook wij komen. God de Vader, de schepper van hemel en aarde, de onuitsprekelijke majesteit. El Shaddai met zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Ze zijn ook bereid om te komen en hier woning in ons hart te maken. Zodat de drie enige God hier in mijn hart woont. Ontzaglijk. Zo rijk, zo diep, met geen woorden te verklaren. Laten we vanavond proberen stil te staan bij die inwoning van de Heilige Geest. Aan de hand van de vraag, zoals de vorige keer gesteld, uit Handelingen 19, vers 2. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En nu horen we uit Johannes 14 dat de Heilige Geest dus komen zal en bij ons zal blijven als wij in Christus zijn. En in ons zal zijn. En daarom zegt Paulus ook tegen de gemeente van Korinthe, als zij weer zondigen, of ze wel beseffen dat hun lichaam een tempel, een woonplaats van de Heilige Geest is. Weet gij niet, zegt hij, dat gij Gods tempel zijt en de Geest Gods in uw lieden woont. Dit moet eigenlijk wel binnenkomen. Het is met geen woorden te zeggen, maar ik hoop van ganse harte dat de Geest het vanavond zelf doet. Het besef bij Gods kinderen geeft dat de Heilige Geest hier woont. Gods Geest, zoals we hem zagen zweven daar in Genesis 1, hè, over die woeste vlakte bij de schepping. Zoals we hem zagen komen, hè, over dat dal met dorre doodsbeenderen en al die doodsbeenderen tot leven wekte. Zoals we hem zagen komen op de Pinksterdag. En hij zich paarde aan dat woord en al die dorre doodsbeenderen van godsdienstige fariseeën en schriftgeleerden. Daar 3000 van tot geloof en tot leven kwamen. Deze Geest. Catechisme zegt er ook van, hè, als de vraag gesteld wordt, wat is dat nut? Wat heb ik aan de wetenschap dat er een Heilige Geest is? En dan zegt onze belijdenis dat hij ook mij gegeven is. En bij mij eeuwiglijk blijven. Die Geest komt in het hart en blijft in dat hart tot in alle eeuwigheid. Zodat ik de vorige keer mocht zeggen met vrijmoedigheid, dan ben ik nooit meer alleen. En waar ge u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden. Die Geest is er altijd bij. Tot troost. Maar ook tot een indringende waarschuwing. Hoe kun je in de zonde leven? Hoe kan ik in de zonde leven als de Heilige Geest hier woont? Stel toch eens voor dat ik zou weten aan de hand van de Geest te lopen. En dan zou ik dan de vrijmoedigheid hebben om te zondigen onder het oog van de Heilige Geest. Dat is nou precies hoe het is. En precies de reden waarom Paulus waarschuwt om niet in de zonde te leven als kind van God. Maar die zonde te haten en te vlieden als de pest. Wel nu, we willen vanavond bij twee onderverdelingen stilstaan. Ten eerste, de noodzaak van die inwoning. Waarom is het nodig dat de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen woont? En de tweede is de vrucht van die inwoning. Waar is die inwoning aan te herkennen? Zodat u zich vanavond zou kunnen toetsen aan de kenmerken van de inwoning van de Heilige Geest. Het eerste, de noodzaak van de inwoning van deze Geest. Nou, dat begint direct al heel radicaal. Wij kunnen zonder deze Geest niet leven. Van nature zijn wij dood in zonde en misdaden. Na ontvangen genade zijn wij zonder deze inwoning en zonder deze inwerking van de Geest dood. Zonder deze Geest ben ik totaal dood. En dat is gelijk een heel goed argument om al die hoogmoed vaarwel te zeggen en dat echt bekeerd zijn en dat alles kunnen en zo. U kunt zonder mij, zonder mijn geest, zegt de Heer Jezus, niets doen. Ben je dood. Marsdood. En daarom hebben we die geest nodig om te komen, hè? Zoals in het Hooglied hoorden van die vier winden des daags, om die hof van ons hart te doorwaaien. Anders liggen we als dood op ons bed. Zonder enige lust om er van af te komen, terwijl Christus op de deur klopt en gemeenschap wil oefenen met zijn kind. Als was ik dood. Zonder die geest heb ik nog geen lust om mijn voeten te bevuilen, om de deur open te doen voor Christus. Gods kind. Dood. In zichzelf. En daarom zo noodzakelijk dat die geest hier komt wonen. Gods kind kan ook niet alleen met de letter. Je zou kunnen zeggen, ja, maar kijk eens, Gods kind heeft toch de Bijbel en dan lezen ze daarin en dan worden ze daar toch door verlevendigd en door geoefend. Nee. Nee. Paulus zegt het ook weer aan de gemeente van Korinthe, de letter dood. Alleen de letter, alleen het woord is niet genoeg voor de mens, voor de geestelijke mens, om te kunnen leven. Maar de geest maakt levend. De geest moet zich aan dat woord paren. Wil het woord een leven onderhoudende kracht hebben in het zielenleven. Dus dat is het eerste. Het tweede. Waarom is die geest zo noodzakelijk? Omdat wij zonder die geest het goede niet kunnen willen. Ook na ontvangen genade wil mijn oude natuur nog altijd het kwade. En zonder die werking van de geest kan ik Paulus niet nazeggen. Als Paulus zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dus Paulus heeft een goede wil. Tegelijkertijd gehinderd door die kwade wil van die oude mens. En als de geest ons zou verlaten, als de geest ons aan onszelf zou overgeven, dan wil ik niet eens meer het goede. En daarom laten we altijd vasthouden die belijdenissen. Het is God die door zijn geest in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Ik kan enkel maar het kwade willen van nature. Ik heb van nature enkel maar het bedenken des vleeses. En het bedenken des vleeses is de dood. Dus nu hebben we geleerd dat zonder de Heilige Geest, zonder dat die in mijn hart woont, ik niet leven kan. We hebben gehoord dat ik zonder die geest niet eens het goede willen kan. Sterker nog, Gods kind wil dan het kwade. Het derde. Ons hoofd. Ons verstand kan niet zonder deze geest. Welke kennis is er dan nodig in mijn verstand om wel getroost te sterven? Nou, dat kan een kind zo tegen me zeggen. Drie dingen toch? Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoe ik van al mijn zonden verlost word. En hoe ik Goden voor zulke weldaad dankbaar zal zijn. Nou, hebben we vanavond een kind van God, wat door Gods geest is bearbeid tot het geloof, wat met Christus verenigd is door het geloof. En dan zegt de belijdenis dat een geestelijk mens, een bekeerd iemand, zonder de geest niet het verstand heeft, niet het inzicht heeft tot de zaligmakende kennis. Nou, dat klopt. Als we Openbaring 3 lezen bijvoorbeeld, dan schrijft de Heer Jezus aan die gemeente daar. En dan zegt hij tegen een gemeente die leeft, het is een christengemeente, zegt hij, en gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Dus daar is een christen, is rijk en verrijkt, heeft geen dienstgebrek. En daarom leeft hij zo ongezond als was hij dood. En daarom is die geest zo nodig, zodat u na ontvangen genade zult blijven leven bij dat eerste stuk. Waarom moet die wet ook alweer scherpelijk gepredikt worden in dat stuk der dankbaarheid? opdat ik hoe langer hoe meer mijn verloren aard zou leren kennen. Waarom moet die geest in mijn hart wonen hier? Waarom moet hij mij gedurig iedere dag onderwijzen in hoe groot mijn zonde en ellende zijn, opdat ik een mishagen aan mezelf zou hebben? Mij voor God zou verootmoedigen. En iedere dag als een verloren zondaar aan de genadetroon zou liggen. Om weer een kruimel genade, om weer een druppel bloed. Dat is het eerste. Dus iemand die door het geloof met Christus verenigd is, die door de overtuigende werking van de geest is ontdekt aan zijn zonde, die Christus heeft leren kennen tot zaligheid, die iets van die ware dankbaarheid heeft geproefd, diegene kan na ontvangen genade zonder die geest niet leven bij zondag 1. Die gaat direct groeien. Die wordt wat, die wordt bekeerd. Die gaat het kunnen. Die gaat zijn leven beteren en het wordt alles keurig en alles netjes. En je krijgt steeds minder Christus nodig. En daarom komt die geest hier wonen om iedere dag die spiegel voor te houden. Kijk eens wie je bent en kijk eens wie je bent gebleven. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, niets. Het was niks. Het wordt ook niks met u. Dan alleen uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dat brengt ons bij het tweede. Wat zegt de catechismus? Wat is nodig te kennen tot zaligheid? En tweede, hoe ik van al mijn zonden verlost word. Maar dat weet een kind van God toch? Die heeft Christus toch leren kennen? Die is toch gered? Die is toch in het dodelijks tijdsgewricht het met Gods recht eens geworden met het vonnis? Die heeft toch van God zijn zoon geopenbaard gekregen en geschonken gekregen? Die is toch vrijgesproken van schuld en straf? Heeft toch een recht gekregen op het eeuwige leven? Waarom moet zo iemand dan nog weten hoe die van zijn zonde verlost worden? Omdat als ik na ontvangen genade niet door de geest word bearbeid, weet je wat ik dan doe? Ga ik vergeten hoe ik van mijn zonde verlost ben en hoe ik van mijn zonde verlost word. En wat ga ik dan doen? Nou, proberen heilig te leven, God te behagen, wettische dingen, wettische godsdienst. Ik raak helemaal uit de vrijheid der kinderen Gods. Ik raak het zicht kwijt op Christus. En ik word al zoekende hoe ik het toch overeind hou, ook na ontvangen genade. Word ik steeds Christuslozer, steeds verder raak ik bij hem vandaan. Ik moet steeds weer door de Heilige Geest gebracht worden bij Jesaja 53, of niet? De straf die ons tevreden aanbrengt was op. Ik moet na ontvangen genade, als ik weer in zonde gevallen ben, moet ik niet in mijzelf zoeken en proberen het goede weer te doen. Maar ik moet leren dat zijn striemen mij genezing geworden zijn. En dat vergeet een christen iedere dag. Of herken je het niet? Luther zegt, iedere dag moet voor mij in letters zo groot als kerktorens, nou dat is hoog, hè? Dat zijn grote letters, hè? Moet voor mij geschreven worden dat God genadig is en dat ik alleen uit genade kan leven. Daar is die geest voor nodig om iedere keer weer mij te ontdekken naar mijn zonde, ook na ontvangen genade, en mij weer te richten op Christus alleen. Alleen dan stap ik rustig aan. Betreed ik een effe baan, alleen dan sta ik in de vrijheid der kinderen Gods. Alleen dan. En als die geest hier niet woont en als die geest hier niet werkt, zoek je het overal. Je zou er rooms van worden, je zou jezelf gaan kastijden, je zou goede werken gaan doen, je zou offers gaan brengen. Nou, vult u maar in. Proberen om weer te komen tot die vrede met God. En je leeft geheel voorbij aan Christus. Terwijl je toch zo goed weet dat hij het enige middel was en is. Maar zonder de geest leef ik geheel aan hem voorbij. En dan het derde. We hebben het nog steeds over de kennis. Hè? Dat de Heilige Geest noodzakelijk is om onze kennis zo te richten tot het goede. En we hebben gezegd, die kennis bestaat dus uit hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Hoe ik van mijn zonden verlost word. En nu het derde, nou een kind kan het zeggen, hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Nou, dat weet een kind van God na ontvangen genade ook niet. Hoe moet ik nou eigenlijk leven? Is dat niet de verzuchting van je hart? Hoe moet ik nou leven? Hoe moet ik nou het leven der dankbaarheid leven? Wat zal ik met Gods gunsten overlaten? Die trouwe Heere voor zijn genade gelden? Wat moet ik doen? Is het dan soms een zegen, hè, dat er avondmaal mag zijn? En je verder mag zingen. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. Heer, ik weet niet hoe ik u moet danken. Ik weet niet hoe ik dankbaar moet zijn. Ik heb het niet. Maar als ik daar mag komen aan die tafel. En met uw gunstgenoten mag eten en mag drinken. Bij die kelk des heils. Dan wil ik uw naam wel vermelden. En dan mogen we zingen aan die tafel. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dan mag je daar zingen, overladen met vrede, met vreugde. Een hart vol liefde. En met lege handen, hoe zal ik u ooit vergelden voor zoveel liefde en voor zoveel goedheid? Hoor ik het David vragen. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere. Mijn goedheid raakt niet tot u. David zegt, Heer, u bent zo goed. U bent zo goed. Maar hoe kan mijn goedheid nou tot u raken? Hoe kan ik u, die alles al hebt, nog iets geven? De kanttekeningen zeggen, hoe kan ik u, die mij zoveel weldaden geschonken hebt, nog iets geven? En dan zegt, gaat hij verder. Hè? Dan zegt hij, als ik u nou niet kan raken. Als ik u nou niet kan wedergeven wat u zo waard bent, dan zal ik het aan uw kinderen doen. Dan zal die liefde die ergens heen moet, dat verlangen om u iets terug te mogen geven uit dankbaarheid, niet wettisch, maar uit de pure liefde, die zal ergens heen moeten en die vloeit naar uw kinderen. Dat doet de Geest. Die leert ons. Hoe kunnen we God dankbaar zijn? Hoe kunnen we leven in het leven der dankbaarheid? Nou ja, laat het vragen aan de apostel der liefde. Broeders, hebt elkander hartelijk lief. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Dierbare Geest die mij iedere keer weer afbreekt. Iedere keer weer op Christus wijst. En iedere keer weer de dankbaarheid, het hartelijk verlangen. Om iets terug te mogen doen, weer doet gaan naar degenen die van hem zijn. Dan gaan we nogal diep. Dan zegt ons de Heilige Schrift dat wij zonder deze geest God niet kunnen kennen. Ik heb gezegd, wij kunnen dus onze ellende niet kennen. Wij kunnen Christus niet kennen zonder deze geest. Maar we kunnen ook God niet kennen. En daar zit een hele gedachtenwereld achter. Wat is een kind van God geneigd om van God, na ontvangen genade, iedere keer weer, vergeef me even het woord, een karikatuur te maken. Dan heb je hem leren kennen, hè, door de werking van de geest als rechter. Dan heb je geleerd dat hij geen vergeving kan schenken dan alleen in een weg van bloed. Dan heb je in je leven te maken gekregen met Gods rechtvaardig vonnis over je zonde. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dan heb je hem niet alleen leren kennen in zijn rechtvaardig vonnis, maar ook dat hij zijn zoon gezonden heeft en de wereld al zo lief gehad heeft. Dan heb je hem leren kennen als een vrijsprekend God en rechter. Heb je hem leren kennen als de Vader van onze Heer Jezus Christus, zijn Zoon die ik uit zijn handen heb ontvangen. Heb ik hem leren kennen als een genade God. En als die geest na ontvangen genade niet iedere dag in mijn hart dat beeld voor ogen houd, dan maak ik als kind van God, direct van God weer, een harde tiran. Niet waar? Je hoeft maar in zonde te vallen. En alles zegt van binnen, nou zal de Heer me wel weg willen werpen. Nou zal hij me wel niet meer willen. Er moet maar een weg in je leven worden afgesneden die je zo dol en dolgraag wil gaan. Je krijgt zulke harde gedachten van God. Je gaat hem haten. Toch? Misschien zeg je vanavond, nou, je hebt echt geen hoge pet op van Gods kinderen. Nee, absoluut. Wij zijn geneigd van nature naar het vlees om God en onze naasten te haten. Ook na ontvangen genade. Ontzettend. En daarom hebben we die Heilige Geest zo nodig. Die ons God doet kennen. Zoals Hij is in Christus. En hoe is Hij dan in Christus? God is liefde. Kent u Hem zo? Ziet u Hem zo? Als u dan struikelt in zonde, dan vlucht u niet van Hem af, maar naar Hem toe. Toch. Zoals een kind als het goed is naar zijn vader vlucht, als die gevallen is, en niet van Hem af. We hebben die geest zo nodig om het rechte zicht te mogen hebben op God. Paulus die zegt ook nog het volgende in Romeinen 8. Hij zegt, er is alleen maar verlossing, bevrijding van de verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Ja, zegt u. Maar nog een volwaarde. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Eigenlijk staat er, die niet aan de hand van het vlees wandelen, maar aan de hand van de geest wandelen. Dus wie worden er zalig? Degene die in Christus zijn. Ja, maar praat eens even door. Die vervolgens aan de hand van de geest worden geleid. En daarom moet die geest hier wel komen. En moet hij wel mijn beide handen met kracht nemen. En mij leiden op het smalle pad. Want alleen kom ik niet verder. Geen enkele schreden. Ik dwaal over de hele wereld. Maar ik kom nooit in het Vaderhuis. En dat brengt ons bij het volgende. Zonder deze Heilige Geest weet ik niets van het kindschap. Als u vanavond zegt, ik mag belijden dat ik in Christus ben, dat ik een kind van God geworden ben. Maar leeft u dan als kind? Hebt u dan een vader in de hemel? U zegt, hoe moet ik dat weten? Hoe kan ik dat zomaar toe-eigenen? Dat kan niet. Maar dat doet die Geest. Die komt hier in mijn hart en die gaat in mijn hart getuigen dat ik een kind van God geworden ben. En daarom hebben we die geest van de aanneming tot kinderen zo nodig. En dan zegt Paulus in Romeinen 8, en als die geest van de aanneming tot kinderen dan is gekomen en in mijn hart is gekomen, wat gaat hij dan doen? Dan gaat die geest hier in mijn hart getuigen. En hij gaat mijn geest erin meenemen. En dan gaat hij zijn geest en mijn geest gaan samen getuigen dat ik een kind van God geworden ben. En wat gaan die geest en mijn geest samen dan doen zo? In die tere ogenblikken zo soms. Die gaan zeggen, Abba, Vader. Als die geest hier niet woont, hoe zou ik ooit, ik zwarte zondaar, durven zeggen dat God de heilige smetteloze God mijn vader is? Maar die geest gaat het van binnen aanblazen en aandrijven en zegt, kom, neem vrijmoedigheid en zeg het na, Abba, Vader. Kent u dat? Als u zegt, dat ken ik niet. Dat ken ik niet. O, roep dan om die geest dat die het u leren. Dat die komt wonen in uw hart en dat hij u gaat leren wat het is om een kind van God te zijn. Om vaderlijke liefde te proeven en te smaken. De liefde van Christus is met geen pen te beschrijven. De liefde van Christus, daar zou je eeuwen over kunnen spreken en heb je nog niets gezegd. Maar de liefde des Vaders is zo diep en zo rijk en zo zwaar dat je lichaam zou sterven. Als u ooit iets van die gemeenschap met God de Vader hebt geproefd door de Geest, dan weet u het dat uw lichaam dat niet dragen kon. Je lichaam zou sterven van zo'n gewicht van liefde. Als u nou vanavond zegt, dat ken ik niet, dan zou ik u hartelijk willen oproepen, vraag er die Geest om gemeenschap te mogen oefenen met God in Christus en Hem te mogen leren kennen als Vader. Dat je mag zeggen, dat je zo heel eenvoudig je handen mag vouwen en je knieën mag buigen en zeggen, onze Vader. Onze Vader, mijn Vader. Het woord Vader, het is niet, ik kan het niet uitleggen. Maar daar zit zo ontzaglijk veel in. Hem te kennen. Kent u Hem? Kent u Christus? Maar kent u ook de Vader? Weet u wat het is om kind te zijn? Als u met Christus verenigd bent, dan bent u één geworden met zijn lichaam. Dan bent u net zoveel kind als Christus. Hoor je wat ik zeg? Net zoveel kind als Christus. En als we dan lezen in de Bijbel, hè, dat Christus daar in de Jordaan staat om gedoopt te worden. En de hemel gaat open en de Vader gaat spreken. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dan mag u soms door het geloof luisteren. Dat gaat ook over mij. Deze is mijn geliefde Zoon, Christus. Maar als ik door het geloof met Hem ben verenigd, één plant geworden ben, één deel van zijn lichaam geworden ben, al was ik maar een nagelschrapje zo klein, dan gaat het ook over mij, dan deel ik in het welbehagen van de Vader, in de Zoon. Dan is dat welbehagen die liefde van God tot zijn Zoon. Dezelfde liefde van God tot mij. Zou je toch besterven? Kan de mens dat niet dragen? Zoveel liefde. Dan nog wat. Paulus zegt het in Romeinen 8 dat we geroepen zijn als christen om door de geest de werkingen van het lichaam te doden. Wilt u ingaan, christen, in het hemelse heiligdom, dan zult u in dit leven uw lichaam moeten doden, de lichamelijke werkingen, de werkingen van het vlees moeten doden. En het komt er zo nauw op aan, hè, dat de Heer Jezus zegt, als uw rechteroog u ergert, moet je hem uittrekken, want je kan beter zonder een oog door het leven gaan, dan straks niet te kunnen ingaan in de hemelse heerlijkheid. Dus dat is een hoge roeping van een christen. Om zijn vlees te doden, zijn vleeselijke lusten te doden. En zich te onderwerpen aan Vaders leiding. En niet te murmureren en te zeggen, heren, we moeten links hoor, of we moeten rechts, het gaat helemaal fout. Nee, je te onderwerpen aan Hem. En alles te doden wat zich tegen Hem verheft. Nou, zegt u, dat kan ik niet. Nee, dat kunt u ook niet. Zou ik het gaan kunnen? Nee. Kom ik dan in de hemel? Nee. Hoe moet het dan? De Heilige Geest nou. Die Geest nodig hier in je hart. Die je leert te strijden. Die Geest nodig hier in je hart. Waardoor je de werkingen van dat boze, oude, natuurlijke lichaam kan doden. En wie dat doet, hoor hoe Paulus dat zegt. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven dan. Dus dat gaat niet maar over een kleine bijkomstigheid. Wat gaat over een wezenlijk iets om in te kunnen gaan? Nou ja, en dan moet u zo door het leven. Dit moeilijk leven. Met daaraan de belofte gebonden van de Heer Jezus. Als je mij zult volgen, zul je van allen gehaat worden. Van een enkeling, van allen. Als je mij zult volgen, zegt de Heer Jezus, dan zul je van allen gehaat worden. De moeder zal de schoondochter en de man, de vrouw en de kinderen, de ouders enzovoort. Er zal een oorlog ontstaan op aarde, daar waar een zondaar met Christus wordt verenigd. En hoe kan ik dat dragen? Nou, goed, je best doen. Nee, die geest komt onze zwakheden te hulp. Als die hier woont, helpt die. Heer, ik kan toch niet leven zo? Het is toch niet vol te houden? Mensen kijken naar je en die zeggen, hoe moet dat allemaal goed komen? Je houdt je hart vast. Hoe kan zo iemand nou nog leven in zo'n omstandigheid? En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Dan kan het. Wat niemand kan dragen, kan een christen dragen. Kreunend, juichend. Is u zit in de gevangenis? Rug kapot geslagen? Tussen de ratten? Je voeten in een blok? In de onderste kerker? En waarom eigenlijk? Je hebt alleen maar goed gedaan. Nou, daar zit je. En wat gaan ze doen? Je hoort ze huilen, je hoort ze schreeuwen om een advocaat. En het is niet eerlijk en dit. Nee, de geest komt hun zwakheden mede te hulp. En wat doen ze? Ze gaan zingen. Ze gaan zingen. Van Gods goede tierenheid. Ja, dat is een wonder. Hè? Het is zo'n wonder. Hè? Als de Heer in je leven soms weer alles afbreekt. En je met alles aan het einde komt. En hij dan tot je zegt, niet eens zegt. In je hart door de geest het gaande wordt gemaakt. Om hem te gaan bezingen om de weldaden die je genoot. En je zegt, maar ik heb geen weldaden, want alles ligt aan de brok. Toch zingen, dat doet het geloof, dat doet de geest. Zingen als je hele leven een ruïne is geworden. En alle dingen tegenwerken, denk je. Dan zingen. Dat kan ik niet. Maar die geest wel. En die geest die doet soms dingen dat je zelf versteld staat en denkt, hoe is het mogelijk? Mijn vlees, dat schreeuwt het uit, maar ik hoor het in het geheel niet, want er zingt iets anders in mijn hart. Zo'n vreugde in God. Dwars door alles heen. Even een vraag tussendoor. Misschien zitten er vanavond mensen die zeggen, nou ja, weet u, ik ben onbekeerd. En wat heb ik hier nou eigenlijk allemaal aan vanavond? Nou, ik zou zeggen, goed luisteren. Moet je eens voorstellen dat je zo'n leven mag hebben. Dat je zo'n vader in de hemel mag hebben. Dat je zo'n zaligmaker mag hebben. Dat je zo'n vrede met God mag hebben. Als de hele wereld om je heen instort, zing je nog. Als God het geeft. Stel je eens voor dat je zo'n leven had. Stel je toch eens voor. Dat die geest in je hart zou wonen. En dat die soms zomaar heel zachtjes met je geest gaat getuigen. Dat je een kind van God geworden bent. Ja. Dat je zo in de vrijheid mag staan. Dat je misschien zelf zo'n onzeker karakter hebt. En voor alles en iedereen bang bent van nature. En nu. Als op een rots gevestigd staat. En door niets en door niemand bewogen kan worden, omdat die geest je zo'n vrijheid en zo'n zekerheid geeft. Stel je toch eens voor dat die duivel die daar nu in je hart woont, hè, die boze geest hier, hè, die zijn moment afwacht om je te verscheuren, want dat is het enige wat hij wil, dat hij eruit wordt gedreven en dat die dierbare geest erin komt. En dat je van vader mag veranderen. Niet meer de vader der leugenen. Niet meer die duivel, die mensenmoorden van de beginnen. Maar dat je Gods kind mag worden. Nou. Wie heeft lust om zo'n Heere te vrezen? Zou je dat willen? Nog wat.
Als wij zo door de geest geleid worden en wij moeten de smaadheid van Christus gaan dragen en we gaan vervolgingen lijden enzovoorts. Maar kunnen we dat niet dragen? We hebben gezegd, dan komt de geest ons te hulp. Maar het kan ook zo zijn dat we in ons leven ter verantwoording worden geroepen. Dat zegt de Heer Jezus ook. Hè? Ze zullen u voor in de synagoge brengen en voor de raden en voor de oversten van deze wereld. En voor de kerkraden en de geestelijken. En dan moet je je verantwoorden. Dat is ook zo indrukwekkend. Hè? Dan zegt de Heer Jezus, dan moet je niet voornemen waar je spreken zal. Hoef je helemaal niet over na te denken van tevoren. Nou, dit is zeggen, dat is zeggen en zo zeggen. Helemaal niet doen. Hoeft niet. Want u bent het niet die spreken zult, maar de Heilige Geest. Dus zijt niet tevoren bezorgd wat gij spreken zult. Hoef je niet over na te denken. Als je er staat, als je ter verantwoording geroepen wordt, dan gaat die Geest hier de woorden geven om te spreken. Het zijn woorden. En daarom zie je ook bij zo'n Stefanus bijvoorbeeld, hè. Ze proberen hem te wederstaan. Ze haten zijn woorden. Maar het zijn de woorden van de Heilige Geest. En ze kunnen ze niet weerleggen. Want dan kun je alleen nog stenen gooien. Maar ze kunnen niet in discussie met Stefanus. Want het zijn woorden van de Heilige Geest. Er is niks tegen te brengen. Is dat toch een dierbare geest? Die met je wil zijn. Die je wil sterken. Die je de woorden wil geven als het nodig is. En dan nog wat, hè. Wat is nou een van de dingen die we moeten doen om deze geest te ontvangen? U zegt, bidden, toch? Wat is belangrijk voor een christen? Wat is de ademtocht van de ziel? Bidden. Nou, kun je dat? Kun je bidden? Die discipelen hebben jarenlang met Gods Zoon over de aarde gewandeld. Jarenlang. Onderwijsgenoten van de allergrootste profeet en leraar. En dan zeggen ze, wij weten niet wat we bidden moeten. Weet het niet. Maar gelukkig, die geest wil hier komen wonen en die wil ons leren hoe we bidden moeten. Moet je eens horen, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Misschien bent u eens met deze tekst in de knoop gekomen. Dat hoop ik eigenlijk. Dat je zo de Bijbel leest. Dat je soms in de knoop komt ermee. Dat er staat, hè, dat wij altijd bidden moeten en niet vertragen. Dus wat is de roeping van een christen? Om altijd te bidden. Nou, bidt u altijd? Nee. Misschien moet u wel met schaamte op uw kaken zeggen. Ik heb vandaag eigenlijk nog helemaal niet gebeden. Vanmorgen was ik druk met de kinderen en vanmiddag was ik moe en vanavond moest ik snel hierheen. Ik heb amper gebeden eigenlijk. Hoe moet dat nou? Zou het evangelie dan toch één wet in zich hebben die u moet volbrengen en wat u niet kan? Die geest is de vervulling van deze wet, want die bidt altijd voor ons en in ons. Die geest maakt dat wij altijd bidden. En niet verdragen. Al ben u aan het werk. Al ben je nog zo druk met alles en iedereen. En met de kinderen en zo. En allemaal zorgen aan je hoofd. En je komt er amper aan toe. Hè. Die geest gaat toch door. En die bidt altijd. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Wat een troost. Nog twee. Wat is een kenmerk, een waar kenmerk, en wat is ook de roeping van een christen om te verlangen naar de dag dat Christus terugkomt? Toch? Een christen is in ondertrouw met Christus en is in verwachting tot de dag van de bruiloft komt. Nou, er is voor mij geen bruid, als het recht ligt. Die niet uitziet naar de dag dat ze gaat trouwen, toch? We zien eruit. Daar denk je heel veel aan, daar praat je heel veel over. Want ja, daar is je hart vol van. Dan loop je mond over. Wat is de christen in ondertrouw? En die verwacht iedere dag dat de bruidegom komt en dat die bruiloft aan mag vangen. Hoe lang duurt het nog? Nou ja,
Als je zelf gaat trouwen in het natuurlijke, dan weet je dat. Maar het bijzondere hieraan is, we weten niet wanneer die komt, wel dat die komt, maar niet wanneer. En daarom moet ons verlangen, ons hartsverlangen zijn, dat die komt. Alleen dat verlangen heb ik niet. Ik verlang wel naar een mooie auto en een mooi huis. En lieve kinderen en zo. En een lieve man. Maar niet naar hem. U zegt, u hebt het nou zeker over een onbekeerd iemand. Nee, over een bekeerd iemand. Die verlangt er helemaal niet naar. Sterker nog, een bekeerd iemand zou net zo lief hier blijven. Van nature. Maar gelukkig is het de Heilige Geest. En wat doet die Geest? Dan lees een Openbaring. Die Geest gaat met de bruid samen hier in dat hart zeggen, spreken, bidden, roepen, kom. Ja, kom haastiglijk. Amen, ja, kom Heer Jezus. Ziet u? Dus wat doet die Geest hier in mijn hart? Die gaat dat verlangen weer aanwakkeren. Die gaat de liefde van Christus vernieuwen. En die gaat het verlangen steeds sterker maken naar de dag dat hij komt. Zodat als u denkt aan de dag van uw dood, dat u denkt aan de dag van uw bruiloft. En dat als iemand tegen u zegt, misschien wel de dokter, ach, ik heb een ontzaglijke boodschap voor u. U hebt niet zo lang meer te leven, dat je hart opspringt en zegt, komt de dag dan al bijna? Ziet u. De bruiloftsdag, de dag waarop ik gehuwd zal zijn, ten volle met Christus, mijn dierbare bruidegom. Maar dat heb ik van nature niet. Maar gelukkig, Christus heeft zijn geest gezonden, opdat zijn eigen bruid naar hem zou verlangen. Beschamend hem. Beschamend hem. Als hij die geest niet had gezonden, was er geen kind van God op aarde wat verlangde naar zijn wederkomst. Maar het is gelukkig anders. Kent u dat de geest komt en dat het verlangen geboren wordt? En dat je naar boven kijkt en 's morgens bijvoorbeeld de gordijnen open doet en de wolken ziet en denkt, ach, zou u vandaag komen? Dat het verlangen. Of zegt u nou, wacht nog maar even. Ik wil eerst nog trouwen. Ik wil eerst nog kinderen. Ik wil eerst nog een carrière maken. Ik wil eerst nog dit. Ik wil eerst nog dat. Klinkt niet echt als een bruidsliefde, denkt u wel. Klinkt niet echt als een gezond aanstaand huwelijk. Hè? Toch? En daarom roep maar, o Geest, kom en maak mij los van deze wereld en vervul mij met verlangen naar de dag dat u komt. Zodat als u komt, ik u tegemoet mag gaan in de lucht. Niet met verbijstering kijken, wat gebeurt er nou toch? Maar met grote vreugde, de dag is daar waar ik zo vaak op heb gehoopt dat hij komen zou. Ziet u? Dat doet de Geest, die gaat het verlangen aanwakkeren. Dus indrukwekkende woorden moet je vanavond maar eens lezen, als u dat wil. Openbaring 22. En de Geest en de bruid zeggen kom. Ze zeggen het samen. Het is alsof de Geest het voorzegt en zegt kom, zeg maar kom. En zo samen beurtelings en ook samen tegelijk kom. Dat hartsverlangen wordt aangewakkerd door die Geest. Tot de dag dat Christus komt. Tot mijn spijt moet ik concluderen dat ik nu de helft heb mogen zeggen van wat ik wilde zeggen. Dus dat we misschien nog een keer door mogen. Maar dit wil ik er nog over zeggen, tot slot. We hebben vorige keer gehoord dat die noordenwind nodig is en die zuidenwind nodig is. Dat als Ezechiël daar in dat dal maar door het oostwinden aan het preken is en wel van alles gebeurt, maar ze leven niet. Hè? Weet u het nog? En die geest moet komen opdat die beenderen leven zouden. Het is toch opmerkelijk dat in Hooglied precies dezelfde bede voorkomt bij de bruid. Toch? Die bruid die begint te roepen, kom aan gij noordenwind en kom aan gij zuidenwind. Doorwaai de hof van mijn hart. Waarom moet dat? Omdat het zo dood is van binnen. Wilt u weer blazen, o scheppergeest?
en schep weer leven. Hoorde David zingen, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Alleen dan, als u het geeft, als u het schept, anders niet. Maar nou las ik tot mijn grote schrik, dat wil ik u alvast meegeven. In Openbaring 7 las ik het volgende, ging het ook over winden. Als u wil mag u het er wel bij nemen, Openbaring 7. Vers 1. Openbaring 7 vers 1. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Dit moet vanavond u bij uw keel grijpen. We hebben nu twee lezingen nadrukkelijk erop gewezen dat zowel tot het ontvangen van het geloof als voor het christenleven de Heilige Geest noodzakelijk is. Hè? Nooit meer vergeten, zonder de Geest geen bekering, geen leven, geen volharding der heiligen, geen eeuwige zaligheid. Onthoudt u dat goed? Zonder die Geest is er geen enkele hoop en geen enkele verwachting. En dan horen wij in Genesis 1, daar kwam die wind, die ruach, die kwam daar op die woeste en ledige vlakte en daar kwam leven. We zagen het in het dal van Dordoodsbeenderen, daar kwam de wind en er kwam leven. We horen het in Hooglied, daar komt de wind en daar is leven. We zagen het op de Pinksterdag, daar kwam de wind en daar was leven. En nu lezen we in Openbaring 7. En God geeft dat het u bij de keel mag grijpen, als u buiten Christus bent. Ik hoor weer van winden, maar ik zie engelen. Op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden. Deze engelen houden de winden vast tegen. Opdat ze niet zouden waaien op de aarde en op de zee, nog tegen enige boom. Dit is zo'n ontzaglijk oordeel van God. Dat God het waaien van zijn geesteswind gaat weerhouden. Dat in het laatste der dagen de wind niet meer waait. U kunt roepen, kom noordenwind, maar hij komt niet. En kom gij zuidenwind, maar hij komt niet. En dan lig je daar, dood, in zonde en misdaden en geen wind. Dan liggen je kinderen daar, dood, in zonde en misdaden en geen wind. Dan liggen je vrienden en vriendinnen, je opa's en je oma's, je hele familie. De hele kerkelijke gemeente waar je deel van uitmaakt, voor zover ze buiten Christus zijn, dood in zonde en misdaden, maar er is geen wind. En er kan er gepreekt worden als een engel, maar de letter dood. En de Geest maakt levend, en daarom er kan er gepreekt worden. We kunnen preken gelezen worden van vroeger en van laten we zeggen, van Andrew Gray en van Whitefield en McChain en vult u allemaal maar in. Prachtige preken. Ach, ik heb eens een preek gelezen van, ik meen Jonathan Edwards, waarvan bekend is dat er onder die ene preek honderden mensen tot bekering kwamen. Ik dacht, ik lees hem. Er kan geen mens tot bekering, tenminste zover ik weet. Ziet u, maar een eenvoudig beeld, hè? We kunnen onder het meest heerlijke woord zitten. Maar als de dag aanbreekt dat God het oordeel van Openbaring 7 gaat voltrekken, dan gaat hij de wind inhouden. En is het totaal hopeloos. En daarom, ik zeg het vanavond. Ik zeg het tegen mezelf en tegen u. Uit de grond van mijn hart. Goed luister naar. Bedroeft de Geest van God niet. Sta
sta niet tegen. Je kunt tegen God zondigen, kan vergeven worden. Je kan tegen Christus zondigen, kan vergeven worden. Maar als je tegen de Heilige Geest zondigt, kan niet vergeven worden. En weet je waarom dat niet kan vergeven kan worden? Waarom er geen doen aan is als je tegen de Heilige Geest zondigt? Omdat Hij de wind is die levend maakt. Omdat Hij de wind is die berouw verwekt. En als u Hem tart en Hem ertoe brengt om zich in te houden in uw leven, blijft het dood en dor. En het allerergste daarvan is, dat voelt u niet eens en daarom is het zo hopeloos. U zegt, nou ja, gelukkig. Openbaring 7 vers 1. Echt niet aan de orde, want bij ons is nog avondmaal geweest gisteren en er waren nog nieuwelingen. Dus bij ons is de geest gelukkig nog wel. Nou, Gode zij dank. Gode zij dank. Ja, ik geloof dat hij er nog is. Daar ga ik niet over, maar dat geloof ik. Dat zie je aan de vruchten. Maar, dit geldt niet alleen de aarde. Dit geldt ook het individuele mensenhart. Hij kan in uw leven gestopt zijn met blazen, omdat u maar blijft volharden in uw ongeloof. Daarom geef ik het u vanavond uit de grond van mijn hart mee. Wees toch voorzichtig met die Heilige Geest. En dat opent een veld voor nog veel meer lezingen, maar laat maar rusten, maar ik wil dit van zeggen. Als u vanavond vraagt, man, even nog, hè, hoe voorkom ik dat ik een bedroef? Welk risico moet ik echt niet nemen? Dan zeg ik u van Gods wegen, uit zijn eigen heilige woord, blijf met uw vingers af van Gods werk. Want als die geest gekomen is, met zijn noordenwind en zijn zuidenwind, en hij heeft dat ontzaglijke werk tot zaligheid gedaan, en u hebt de vrijmoedigheid om zijn werk, zowel als noordenwind en als zuidenwind, tot duivelswerk te verklaren, u hebt de vrijmoedigheid om die geest te wederstaan en te bestrijden in die nieuwelingen die aangekomen zijn door het goddelijke licht geleid, dan raakt u aan de zonde tegen de Heilige Geest. Wees daar toch ontzaglijk voorzichtig mee. En als u de neiging in uw leven voelt om Gods werk te weerstaan, Gods werk te bestrijden, ga roepen, ga roepen, ga roepen om die Geest. Kom er alsjeblieft bij, o Heilige Geest. En geef mij een nieuw hart, wat u lief heeft en uw kinderen. Opdat ik de goede strijd zou mogen strijden, niet tegen u, en niet tegen uw werk en niet tegen uw kinderen, maar tegen de zonde en de ongerechtigheid. We moeten afronden. U hebt het gehoord. Deze geest is na ontvangen genade net zo noodzakelijk als tot het verkrijgen van de genade. En ik geef u de ernstige, ernstige boodschap mee. Bedroef deze Heilige Geest niet. Wedersta hem niet in je leven. Bestrijd hem niet in zijn kinderen. Maar ook, bedroef hem niet met je kleding. Bedroef hem niet met je levenswandel. Jaag hem niet weg uit je leven, uit je kerkelijke gemeente, uit je dorp en uit je stad. Want wat zullen we zonder hem moeten? Dat we eindigen. O dierbare Heilige Geest, kom er toch alstublieft in mee. Om te verbreken het hardste hart vanavond. Om weg te nemen de grootste vijandschap vanavond. En om in te storten door die zuidenwind van uw grondeloze liefde en barmhartigheid in Christus. Een hart wat u lief heeft, uw volk lief heeft, uw geboden lief heeft, uw inzettingen lief heeft, uw knechten lief heeft.
opdat we het wonder zouden mogen beleven dat u, o Heere Jezus, en u, o Vader, samen met u, o Heilige Geest, woning mogen maken hier in ons hart. O, wat zal dat zijn, om hem zo heel dichtbij te hebben, om daar zo heel dichtbij te leven, om aan zijn hand te wandelen. Nu stap ik rustig aan. Ik betreed een effen baan. Lieve Heer, heb dank voor uw hulp. Heb dank dat we heel geen last hadden van de warmte. Heb dank dat u nog wat woorden gaf om te spreken. Zou u het willen zegenen? Ga met ons en verlaat ons niet. O Heilige Geest, kom. Kom met een opwekking. Zou u die pinksterwerkingen nog eens willen doen? Dat doorsteken van zondaars harten, maar ook dat heilig evangelie ingang doen vinden in harten die verloren zijn in zonde en schuld, opdat ze leven zouden en uw woorden zouden mogen bewaren. Heer, vergeef al het ons, al het zondige. Verlos ons van de boze die vanavond wel heel boos geworden zal zijn. En geef ons uw geest, dat die ons ware wijsheid leert, om Jezus wil. Wilt u ons veilig thuis brengen, of we elkaar volgende week weer ontmoeten als u het geeft, om zo ook deze zomer, met de warmte, met de zonde, met alles wat zich aandient aan ongerechtigheden, zomaar samen bij elkaar te kruipen, om ons oor te leggen bij uw woord en heel zachtjes te luisteren wat de Geest tot ons te zeggen heeft. Amen. Laten we eindigen. Psalm 119. Vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die... Oh, dit, hè? Hoe licht mijn ziel ook dwaalt, zegt David. Dan zal zich het hart met mijn daden paren. Psalm 119, vers 17.